We gaan naar Romeinen 2, vers 16. Maar ik lees even. Vanaf vers 12. Want we zijn geëindigd in vers 15 vorige keer. Dat tussenhaakje, weet je wel. Maar ik lees even met 16, ook samen met 12. Want zoveel als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Dus het maakt niet uit, wet of geen wet, het gaat om de zonde. En dan zullen geoordeeld worden, allebei, onder de wet, zonder de wet. En dan gaan we door naar 16. In de dag, dan zie je dus wanneer dat is. Wanneer God de verborgen dingen de mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Dus naar mijn evangelie gaat Christus de mensen oordelen. Het evangelie wat de Heer Jezus aan de apostel Paulus zelf heeft overgedragen. Ja? Nou, in Prediker 12 vers 14 staat dat God zal eenmaal ieders werk in het gericht brengen. Ieders werk. Met al wat verborgen is. Dus ieders werk in het gericht brengen, maar met alles wat ook verborgen is. Ja? Niemand kan zich voor God verstoppen. En dan staat er, het zij goed, het zij kwaad. Nou, we hebben genoeg. Dit hoofdstuk is een geweldig hoofdstuk over de toorn van God. Hoe die het gaat oordelen, wanneer die gaat oordelen, wat de maatstaven zijn, wat de procedures zijn. Dat hebben we vorige keer al uitgebreid behandeld. Ja? En nu zit op het laatste facet de dag dat hij de verborgen dingen zal gaan oordelen. Nou, we weten, dat is de grote witte troon. En wie gaat oordelen? Je zou denken, God toch? God de Vader? Nee, hij zegt Jezus Christus. Omdat in Johannes 5 zegt hij dat hij heeft het oordeel aan zijn zoon overgegeven. God, nou, Johannes 5, vers 35, staat dat daar. En dat is bijzonder, Johannes 5, vers 35. Dan zien we het staan. Nee, dat staat daar niet. Het staat in Johannes 5, vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En vers 27, en heeft hem, de Vader heeft hem, Christus, macht gegeven, ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Hij is de zoon des mensen. Hij is de volmaakte mens. Ja, als ik nou nooit een zonde zou doen, dan zou ik dus makkelijk iemand kunnen oordelen. Want ze kunnen niet tegen mij zeggen, ja, wat doe jij dan? Jij bent ook een zonde. Nee, ik ben geen zonde. Ja, ik ben het wel, maar stel je voor, ik zou het niet zijn. Ja? Dan zou ik altijd dus volmaakt een rechtvaardig oordeel vellen. Nou, nu hebben we de mens Jezus Christus. En aan hem heeft hij het oordeel overgegeven. Hij gaat het dus doen, ja. En weet je, dat is ook zo bijzonder, dat hij het aan de zoon heeft overgegeven. En dan denk je, waarom dan? Nou, de redder die voor die persoon of voor de mensen stierf, ja, die redder, die zal ook degene zijn die hun rechter zal zijn. Om hun te oordelen, waarom? Omdat ze hem verworpen hebben. Dus hij is de redder voor alle mensen, toch? Met alle meest van de gelovigen. Maar hij is voor iedereen. Dus die persoon die Christus verwerpt, die zich heeft gegeven voor hem, is dezelfde persoon waarvoor die persoon straks zal staan. Zo is hij in zijn rechter. Dat is wat. Als dat gaat gebeuren, dan sta je daar. En dan zegt Filippenzen heel duidelijk, Filippenzen 2, dat iedereen zal, alle knie zal buigen voor hem. Nu kunnen ze hem nog verwerpen. Nu kunnen ze nog de vreselijkste dingen over hem zeggen. Maar straks is het afgelopen. Dan zullen ze moeten buigen. En dan zullen ze moeten, gedwongen. Kijk, wij belijden dat Christus de Heer is. Ja, dat doe ik met de hele hart en ziel. Met blijdschap. Mijn Heer is het. Mijn heiland. Hij is de Heere der Heren. Dat zal een ongelovige natuurlijk nu niet zeggen. Maar dan zal hij gedwongen de knieën moeten buigen voor de Koning der Koningen. En belijden, zo staat het daar, dat Jezus de Heere is. Dat zal hij doen. Dan staat hij voor de rechter. En die zal hem gaan oordelen. Het is Christus die het gaat doen. En het zal gebeuren naar mijn evangelie. Jezus Christus, die in de evangelie er helemaal niet over gesproken heeft. En de apostel ook niet. En die gaat dan straks op de grote witte troon. Aan het eind van het boek Openbaring zie je dat staan. Zit hij daar op de troon. De doden zullen staan voor hem, klein en groot. En dan gaat hij dus iedereen, dat zie je in Openbaring niet staan. Maar Paulus zegt er, iedereen zal geoordeeld worden naar mijn evangelie. Het is niet het evangelie van Jezus Christus. Dat is het evangelie van Paulus. Dat zal gebruikt gaan worden. En denk je, hoe kan dat nou? Wat is dan dat evangelie? Nou, het evangelie van Paulus, dat is dat. Ja, dat is het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, toch? Ja, hij heeft toch alles gedaan? Hij heeft de zonde van de mensen gedragen. Hij is voor hun gestorven. Hij is opgestaan. En door dat te geloven heb je eeuwig leven. Dat geldt in de bedeende genade. Maar dat geldt ook ten tijde die zoon ten komen gaat. Ja, dat is dan op een andere manier. Jezus is de Messias. Maar hij is ook gestorven voor hun. Zullen ze ook moeten geloven. Alleen dan moet je ook laten dopen. Maar in essentie, want dat is natuurlijk het evangelie van Paulus. Het gaat om geloof. Om wat God zegt. En hoe kan nou dan toch degene die voor Paulus dood zijn gegaan. Voor de bedeling der genade. Hè? Toen had je niks. Helemaal geen evangelie van Paulus. Dus hoe kan je nou naar het evangelie van Paulus gaan oordelen? Kunnen die mensen toch zeggen, ja, hoezo? Wat moeten wij daar nou mee? Nou, kijk, in Romeinen 3, dat was voor mij ook altijd. Ja, ik weet nog goed, een keer een studie van Stamlas daarover. Hoe zit het dan met de gelovigen in het Oude Testament dan? Voor Paulus. Geeft hij antwoord op. Want in vers 23 staat, zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is het altijd. Dat is Paulus die het openbaart. Hè? Je kon natuurlijk niet zeggen, denk maar aan de Jood, toen met de Farizeeën liet zich niet dopen. Nou, die verwierpen de raad Gods. Geloof liet zich dopen. Zo simpel is het. De doop redt niet, maar het geloof. Dus het is altijd om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de. En de verlossing zit in Christus Jezus. En dan, welke God voorstelt, heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. De tijd waarover wij spreken, voor de apostel Paulus. Al die zonden in het Oude Testament, met al die offers, het was dierenbloed. Maar het is gebeurd onder de verdraagzaamheid Gods. Waarom? Kijk, de mens wist het niet. God heeft, staat hier, geloof in zijn bloed. Had God toen geloof in het bloed van dieren en bokken? Nee, dieren en bokken, bloed kan de mens niet verlossen. Maar God wist dat het ware lam met een hoofdletter zou komen. Dat bloed, dat ging natuurlijk de zonde wel wegwassen. Maar waar God wel naar keek, is dat de mensen het offers in het geloof brachten. Wisten, ik ben een zondaar. En zij geloofden God op zijn woord. Het is het offer waardoor ik verzoening krijg. Zo staat het in Leviticus. Breng het offer en hij zal verzoening voor u doen, die priester. En het zal je vergeven worden. Dus wat doe je dan in het geloof? Ja, als ik toen leefde en ik zou geloven. En ik geloof dat ik toen ook zou geloven, omdat ik nu ook geloof. Want het is nog steeds, ik heb het niet gezien. Maar omdat het woord het zegt. En daar gaat het om. Toen ook, God zegt het. Dus wat doe je dan? Nou ja. Dat moet je dan doen, zegt God. Dus wat doe ik dan? Ik ga dat ook offeren. En dan geloof ik hem op zijn woord dat mijn zonden zijn vergeven. Zo dacht de gelovige Jood toen de tijd. En nu zie je, Paulus zegt ja, maar Christus, zijn bloed heeft God nu geloof in. En God heeft al die tijd dat verdragen. Het kon in werkelijkheid geen schenken, maar hij verdroeg het omdat hij wist, straks komt het ware bloed. Dat is de oplossing. Zo weet je nu hoe mensen gered werden toen de tijd. En dan zie je het volgende vers. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. Kijk, in deze tegenwoordige tijd. Kijk, je moet nu niet meer aankomen met bloed van dieren en bokken. En dan zeggen, nou, ik heb toch geloofd wat u zegt? Nee, dat doe je niet. Want het evangelie is namelijk niet geloof in dat een koe voor je stierf. En nou, hij is niet eens opgestaan voor je zonde. En dan krijg je vergeving. Nee, dat is het evangelie van God nu niet. Dus je wordt er niet door gered. En dat hoor je ook nooit meer. Want de ware verlossing is gekomen. De Heer Jezus Christus in eigen persoon. Dus ja, eertijds ja, was het door het Christus bloed uiteindelijk. Zo is het. Het was niet gevloeid, maar het is wel het bloed wat hun uiteindelijk de vergeving schenkt. En nou ja, goed. Abraham wist dat ook niet. Pas zei iemand ook nog, ja, Abraham heeft het. Hebben jullie het warm trouwens of niet? Nee, niet echt? Oh, dan heb ik het warm. Oké, maar goed. Namelijk even kwijt, maar goed. Het gaat dus uiteindelijk om geloof wat God zegt. Daar gaat het gewoon in essentie om. Als God zegt, je moet elke zondag naar dit gebouw om gered te worden. Wat doet geloof? Dan ga je. Maar wij weten, daar worden wij niet door gered. Want wij hebben een ander evangelie. Maar daar gaat je, gelooft het. En Abraham heeft het ook gedaan. Die heeft ook geloofd wat God zei. En Abraham heeft Christus niet aangenomen. Die wist niet dat Christus kwam. Peter zegt ook, de profeten hebben het allemaal niet geweten. Waar praat je over? Maar wij nu wel. Achteraf weten wij het nu. Door de openbaring aan Paulus. Dus ja, het gaat om het geloof. Het gaat om het geloof wat God zegt. En dat je bewust bent van je eigen ongerechtigheid tegenover zijn heilige gerechtigheid. Nou, de verborgen dingen in zijn hart, zegt hij in Romeinen 2, vers 16. De verborgen dingen. Nou, dat zijn de verborgen dingen van je hart, ja. En Spreuken zegt niet voor niks, hè. Behoed uw hart boven alles wat te bewaren is. Waarom? Omdat daaruit, uit jouw hart, zijn de uitgangen des levens. Dus alles wat jij doet, is niet van, oh ja, ik deed het per ongeluk. Oh ja, ik heb per ongeluk gestolen. Ja, oh, ik heb per ongeluk iemand een klap voor zijn hoofd gegeven. Ik heb per ongeluk iemand vermoord. Nee, dat gebeurt allemaal in je hart. En daar zit de oorsprong. Jacobus zegt het ook allemaal, zegt het ook heel duidelijk daar. Daar zit het in je hart. Daar begint het. Daar begint het. En daar kijkt God dus naar. Oké, je hebt dingen gedaan. Ook met de goede werken. Maar waarom heb je het gedaan? En als hij kijkt naar de verborgen dingen in je hart. De uitgangen van het leven zitten in mijn hart. Nou, en dan zie jij. Hebreeën 4 vers 12, die kunnen we wel even lezen. En daar draait het natuurlijk ook om. Het woord van God. Want ik kan niet dingen zomaar weten. Doordat de Heilige Geest tegen mij spreekt in mijn leventje. Dat gebeurt zo niet. Het is het woord dat tot mij spreekt. En Hebreeën 4 vers 12, want het woord Gods is levend en krachtig. En scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. En de samenvoeselen des mens. En is een oordelen der gedachten en de overleggingen des harten. Zie je, het is een oordelen van wat? Van jouw gedachten en de overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Het woord van God. En Christus zit op de troon. Ook met het woord van God. Hij is het woord van God. En er is niets, maar ook helemaal niets onzichtbaar. Dus de oordelen van de gedachten en de... Hij oordeelt dus jouw gedachten en hij zal ook de overleggingen... Dus dat wil zeggen, de motivaties zal hij oordelen aan de grote witte troon. En er zal iedereen voor de witte troon geen excuus hebben. Hij kan wel zeggen, alle excuses aan, maar God gaat naar ze. God gaat zo diep in je hart, nog dieper dan je zelf misschien weet. En die haalt feilloos boven, want een zondaar kan alleen maar zondigen. En voor de grote witte troon staan alleen maar zondaars. Geen geredde mensen. Ja. Dus ja, de conclusie van hoofdstuk 2 is... Nou, ik zeg niet hoofdstuk 2, tot en met 1 vers 16, zeg maar. Dat is dat ook de mooiste goede werken worden door God niet geaccepteerd. Nou, nogmaals, voor de omgang met mensen in het sociale leven en in de wereld waarin ik leef, heb ik liever dat mensen gemotiveerd worden om goede werken te doen, ja, als dat ze, hoofdstuk 1, dat ze de kwade werken gaan doen. Natuurlijk, maar dat is lijstbehoud, ja. Maar voor God kan het niet bestaan. Gelukkig kennen wij Efeze 2 vers 10, waar Paulus zegt dat wij zijn zijn maaksel, toch? Geschapen in Christus Jezus, tot wat? Tot goede werken. Maar welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin gaan wandelen. Met andere woorden, dat wij gaan wandelen, maar het is God die het in mij doet. En dan kan hij het accepteren. Hij kan de offers van ons niet accepteren. Maar wat heeft hij welk offer heeft hij wel geaccepteerd? Van zijn eigen zoon. Volmaakt offer. En zo moet hij ook het in ons doen, en dan zal hij het accepteren. Omdat ze in hem gedaan zijn. En God is machtig toch om alle genade te doen zijn overvloedig in u. Ja, dat is ook de genade die het in ons gaat doen. Dat, in die tijd leven wij nu. En dat is wat hij doet. En waarom is het dan de genade die het in mij gaat doen? Ja, en dan is het, nou, dan is het niet ik, maar hij die het in mij doet. Opdat wie roemt, dat hij roemt in wie? In de Heere. En je ziet met de goede werken, als ze dus zijn om geaccepteerd te worden, dan zie je, dan roem je niet in de Heere. Want dat hoeft ook niet, want ja, je hebt het tenslotte zelf gedaan, toch? Dus je kan ook zeggen met eten, ik roem, ik dank voor het eten. Niet omdat ik denk, nou ik heb zo hard gewerkt en ik heb het verdiend. Dus ik, ja, waarom zou ik danken? Nee, omdat ik weet, ik ben afhankelijk van God. Want niks groeit en bloeit hier. Hij is degene die het zaaisel aan de zaai geeft hoor. En daarmee het brood is tot spijzen. Dus ook daarin geeft de God de eer. Dat heb ik ook aan hem te danken. Nou oké, dat was hoofdstuk over vers 16. We gaan nu naar vers 17. En dan komen we ook met dat blaadje wat ik erbij aan jullie gegeven heb. En nou, dan zie je vers 17. Zie, gij wordt, nou gaat hij zich rechtstreeks tot de Jood wenden. Hoewel hij in de vers daarvoor natuurlijk ook daaronder kan scharen. Want dat gaat over het oordeel van het menselijk goed. De religieuze mens, de Jood, was ook een religieus mens natuurlijk. De Joodse religie. Maar dan gaat hij nog verder aanscherpen. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. Ja, de religieuze mens staat ook schuldig voor God. Ook de Jood. Want hier gaat het, vers 17, over afkomst. Ja, ik ben een Jood. Ik kom uit volk Israël. Uitverkoren volk van God. En wij hebben de wet. Dus daar kan je helemaal in roemen. Nou, christenen kunnen ook roemen, toch, op hun afkomst. Ja, wij hebben de vaderen. We hebben, hoe heet het? Pas was ik kniel op een bed viool op televisie. En dat gaat natuurlijk ook over, dan hebben we allemaal over de vaderen toch ook, christelijke vader en grote namen en kerk. Wij zijn de oorspronkelijke kerk in Nederland die door God geplant is. Noem het allemaal maar op. Dus daar kan je op rusten. Helemaal dat wil zeggen, daar vertrouwen, het zit wel goed met mij. Het zit wel goed met mij. Of ik stel mijn vertrouwen in de kerk, ja, die alles voor mij doet. Ja, en ik heb de sacramenten, nou daar vertrouw ik helemaal op. Dus, komt van mij wel goed. Nee, dat komt helemaal niet goed. De afkomst heeft geen enkele zin. Weet je wie ook zo, vers 17, wie zou je daar ook kunnen invullen, wie zo denkt? Paulus. Wat zei hij in Filippenzen 3? Ik ben een Hebreer uit Hebreeën, ik was naar de wet volmaakt, onberispelijk, ik ben besneden, ik heb alles wat ik nodig heb, een voordeel boven de rest. Ik kan me daar helemaal op vertrouwen. En wat heeft Israël? En Romein 9 vers 4, dan zit er vlakbij. Kijk, 9 vers 4. Ja, dat is allemaal roemen. Ja, daar kan je op, helemaal op leunen. Kijk, vers 4. Wij zijn de Israëlieten. Aan ons, wij zijn voor de aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen, en de vaderen. Romein 9 vers 4 en 5. Welke zijn de vaders? En ook Christus. Dus ja, Israël heeft hoop om op te leunen. Kijk eens wat God, ja, hij heeft het toch allemaal wel even gegeven. Hè? Je hebt de wet gegeven, je hebt uit Egypte bevrijd, in het nieuwe land gebracht, en de belofte van koninkrijk. En dat zijn toch geweldige zegeningen als je dat leest. Dus ze zeggen, nou, ik zit in dat volk. Dus nou, het zit met mij wel goed. Dan gaat Paulus dat ontleden. Zeg, nee, dat is afkomst. Nee, afkomst heb je niet genoeg hoor. Kijk, en als je in 18 en tot en met 20, dan zie je een aantal dingen staan. Gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden. Dus je hebt hier een leidsman en dan een licht degene die in duisternis zijn. Dus ze zijn een leidsman van de blinden. Je hebt een licht ten opzichte van degene die in duisternis zijn. Je ziet constant tegenstellingen. Dan zie jij een onderrichter der onwijzen. Nou, ik sta nu ook voor een klas. Ik ben hier de leraar. Nu zijn bij wijze van spreken de leerlingen. Maar dan zie je ook weer die tegenstelling. De een staat boven de ander. Ik zeg niet dat ik boven jullie sta. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Hè? Maar, kijk, en dan leermeester van de onwetende. En dan de gedaante van de kennis en de waarheid in de wet. Dus daar zie je die tegenstellingen constant. En ze weten zijn wil. Even kijken, want ik heb mijn blaadje verkeerd liggen. Nou ja, ik ga er niet heen om, want het is te lang. Maar in de Nehemia, dan zie je ook een, ik heb het hier wel even neergezet, dan kan je thuis lezen. Maar dan zie je dat Ezra, die gaat, ze zijn terug, Jeruzalem is herbouwd. En dan gaat Ezra, die gaat het volk, gaat die wet voorlezen. En het hele volk wordt vergaderd en hij leest het voort. En dan zegt hij op een gegeven moment, zie je ook staan het eind, iedereen was blij en hij had ze de wet geleerd. En het was hun uitgelegd, zodat ze het verstonden. Dus Israël, die weet het. Ze weten de wil van God. Ja, dat is niet zo moeilijk, want Ga met het Oude Testament lezen. Wat zijn willen? Lees de wet maar, dan weet je het. Dus die hadden zij, ja. En je ziet hier het verschil tussen de Jood en de Heiden. Want de leidsman, dat zij betrouwen jezelf te zijn, dat was ook hun roeping. Zij zijn de leidsman. Zij zijn de licht voor degene die duister zijn. Want dat zijn natuurlijk de Heidenen. Zij zijn de onderrichter van de onwijze. Israël weet zijn wil. En de onwijze, dat zijn de Heidenen. Dan kan je je voorstellen, ik heb ook de gedaante van de kennis en de waarheid in de wet. Dat doet wat met jou toch, als jij in het vlees bent. Ik zou daar hoogmoedig van worden. Ja, wij zijn zonder, niet zonder uit de heidenen. Wij zijn Joden. Kijk eens wie wij zijn. Wat God met ons van doen heeft. Wat hij met ons voor heeft. En dat is ook gebeurd. Ze gingen zich natuurlijk heel wat voelen. Maar ze zijn ook niet trouw gebleven. Daarom. Nee, absoluut niet, ja. Blind in de duisternis. Nou kijk, ik heb hier Jesaja 25 vers 7. Dat gaat even over de duisternis, ja. De blinde en de duisternis. Nou, Jesaja 25 vers 7. Hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezicht. Als in de toekomst, in het koninkrijk. Waarmede alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmede alle natie bedekt zijn. De volken en de natie zijn bedekt. Nou, als jij een bewindsel om je hoofd hebt. Dan zie je niks. Dan zit je dus in duisternis. Dus de heidenen zijn in de duisternis. En hij gaat dat wegnemen, Christus, straks in het koninkrijk met het volk Israël. Want zij hebben het licht. Kijk, Jesaja 42 vers 6. Ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij de hand grijpen. En ik zal u behoeden en ik zal u geven. Ik zal u, Israël, geven tot de verbond des volks. Kijk, tot een licht van de heidenen. Dus wie is dan het licht in de wereld? Israël. God zegt, Christus zegt, ik ben het licht van de wereld. Israël met mij is het licht van de wereld. Om te openen, kijk, de blinde ogen en de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. Die in de duisternis zitten. Zie je het verschil, elke in de Bijbel? Israël heeft het licht. Wij zijn ook het licht van de wereld. Gedragen wij ons altijd als het licht? Nou, het grootste deel van het licht van Christus. Helaas, niet. Omdat ze zijn afgeweken. Dat is met Israël exact hetzelfde gebeurd, ja. In Jesaja 49 vers 6. Verder zeide hij, en dat gaat over Christus. Het is te gering dat gij, Christus, mijn knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. Om weder te brengen de bewaarden in Israël. Het gaat niet alleen om Israël. Christus is niet alleen voor Israël gekomen. Je ziet ook die bediening voor Israël. Maar kijk, ik heb u, Christus, ook gegeven tot een licht van de heidenen. Om mijn held te zijn tot het einde van de aarde. Ik vind het een mooie tekst om te laten zien. Christus, hij heeft altijd, ja, hij kwam alleen voor de verloren schapen van het huis Israël. Ja, die moesten eerst gered worden, maar dat Israël een licht zou worden, zodat de heidenen ook het licht zouden krijgen die in duisternis woonden. En daar is Christus ook voor gekomen. En in de toekomst, Jesaja 60, maak u op, wordt verlicht. Want uw licht komt, Christus. Israël wordt verlicht. En de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want zie, de duisternis, geestelijke duisternis, zal de aarde bedekken. En donkerheid, wie? De volken. Doch over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen, kijk, zullen tot uw licht gaan. En de koningen tot de glans die u is opgegaan. Ja, dat is in de toekomst wat gaat gebeuren. En daarom zie je ook in Lucas 2, vers 30 dat Simeon in de tempel zegt. De baby, de Heer Jezus, ja. Komt Maria en Jozef, komen met de Heer Jezus als baby. Dan wordt hij opgedragen in de tempel. En wat zegt Simeon, de leiding van de Heilige Geest? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aanzicht van al de volken. En een licht tot verlichting der heidenen, tot heerlijkheid van uw volk Israël. Ja. Het licht was er. Hij kwam om licht te zijn met het volk Israël. Een licht in de duisternis. Het licht is er. Om de heidenen die in de duisternis zijn te verlichten. Alleen ja, ze hebben nog gekruisigd. En later zie je dat hij is opgestaan. En dan Peters met Pinksteren weten wat hij doet. Houdt de toespraak. En dan zie je de kleine kudde. En tot hun spreekt Paulus ook. Peters ook in deze brief. 1 Peters 7 vers 9. En dan zegt hij. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Waarom? Opdat gij zou verkondigen de deugden desgene, kijk, die u uit de duisternis geroepen heeft. Hé, ten tijde van de Heer Jezus Christus was Israël ook in duisternis. Maar ze hoorden het niet te zijn. Daarom zegt Paulus ook. Want hij zegt, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ja, Christus was Israël was ook in de duisternis. Helaas, ze hadden wel het licht. Dus Paulus zegt ook daarom hier in hoofdstuk Romeinen 2 vers 19. Gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden en het licht van degene die in de duisternis zijn. Nou, inderdaad, alleen ze waren het niet. Ze waren het niet. Ze hadden wel het licht. Dit is ook een tekst die wij kunnen toepassen. Ik zeg niet vergeestelijk, hè. Maar eigenlijk voor het licht van Christus. Zijn die nou het licht van de wereld? Nou ja, gelukkig als het evangelie verkondigt dat je Christus moest aannemen als je verlossen. Oké. Maar dan tot kennis van de waarheid komen, dat wordt bijna niet gedaan. Weinig. In verhouding. Dus, nou kijk maar, ik wil wel een keer naar Israël kijken. Maar het licht van Christus kijkt naar jezelf. Want wij zien eigenlijk precies hetzelfde. Alleen het lichaam van Christus is in zijn totaliteit natuurlijk wel gered, hè? Want iedereen in het lichaam van Christus is een kind van God. Ja. Maar goed, als we verder gaan, we kijken naar vers 20, Romeinen 2. Een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden. Nou, vorige week hebben we nog gelezen, toch, in Handelingen, dat hij zegt, ik heb de heidenen, of nee, het was woensdag, heidenen laten wandelen in hun wegen. En ja, je hebt gelijk. De tijden der onwetendheid overzien hebbende. De heidenen leefden in onwetendheid, hè? Dat klopt. Israël die wist het. Zij wisten zijn wil. Alleen ze hebben er niks mee gedaan. En ze hebben de waarheid verlaten. Onwetenden. In het Grieks staat, hè, dat heb ik natuurlijk niet voor mezelf, maar daar staat onmondige kinderen. Dat wil zeggen, die van kleine wetenschap zijn gelijk kindertjes. Ja, kinderen weten niet alles, nee. Er zitten nou een paar bij de zonderschool, ja, die weten nog niks, hoor. En alhoewel, ze weten al meer. Ja, zeker, maar ik bedoel, ze weten van nature weten ze niks. En het wordt hun geleerd. Je kan goede dingen leren en je kan verkeerde dingen leren. Maar de heidenen hadden dus niet die kennis en waren daarom ook onwetend, want Israël moest het doen. Ja, maar kijk, dan zie je ook, ze hadden de kennis, hoe staat het, de gedaante, de kennis en de waarheid in de wet. Nou, kijk, in Deuteronomie 4 vers 6... Houd ze dan op de stencil? Stencil? Op, nou, mag ik nog steeds zeggen, toch? Stencil? Niet. Is het een stencil? Nee. Archaïs woord, hè? Stencil. Wat zeggen we dan? A4'tje. Ja, oké. Behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en verstand zijn. De wet met zijn geboden behouden. Niet alleen weten, bewaren, maar ook doen. En dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn. Kijk, voor de ogen van de volken. Dus wie heeft het wijsheid en verstand? Israël. Niet van zichzelf, maar in de wet geopenbaard. En dat zien de volken, als ze er inderdaad naar leven. Al die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Ja. Oké, we gaan terug naar Romeinen 2, vers 21. Dus ja, oké, je hebt al die voordelen. En jullie vertrouwen op dat jullie dat zijn. En het klopt ook dat jullie dat zijn. Maar nou komt het. Dan krijg je hier dus, ja, hele harde verzen voor de religieuze mens. Ja? Want hier gaat hij tot het hart doordringen. Paulus gaat hier met die vragen zeggen eigenlijk. Je zegt het een, maar je doet het ander. Ja. Ja, dus ja, inderdaad. Israël was eigenlijk dus ook blind. Ja, dat zegt de Heer Jezus ook. Dat waren ze ook. Dat hoorden ze niet te zijn. Alleen ze zagen dat niet van zichzelf zo. Hè? Nee. En dan zegt Paulus daarom ook. Dan krijg je hier dus vers 21 tot 23. Krijg je dus allemaal retorische vragen. Wat is dat? Een vraag? Je kan zelfs stellen ook wel eens een vraag. En dan die persoon die weet, die kan maar één antwoord geven. Dan weet je gewoon. En dan zie je of ze geven een eerlijk antwoord of je ziet te gaan draaien. Omdat ze weten, er is maar één antwoord. En dat doet hij om hun schuld aan te gaan tonen, te gaan bewijzen. En hoe doet hij dat? Nou, kijk maar hier, dan zegt hij vers 21, die dan een ander leert. Leert gij uzelf niet? Kijk, als je kijkt in Matteüs 23, hiernaast. Niet Ezechiël en Micha, maar dan krijg je Matteüs 23 vers 14. Dan zegt hij over de schriftgeleerden. Wee u gij schriftgeleerden en fariseeën, en dan noemt je geveinsden. Want gij eet de huis, de weduwe op, en dat onder de schijn van lang te bidden. Ik pak de verkeerde, ik moet die eronder hebben. Kijk, 23 vers 3. Daarom al wat zij u zeggen, de farizeeën, dat gij houden zult. Dus zij zeggen wat je zij leren hun. En houd dat en doet dat. Nou, dat is eigenlijk een bevestiging wat wij daarboven in Deuteronomium 4 vers 6 lazen. Je moet het bewaren en je moet het doen. Maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het en doen het niet. Zij binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen en leggen ze op de schouder der mensen, maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. Dus ja, leer jij een andere, zegt hij, en leert gij uzelf niet? Ja, het is makkelijk om te vertellen tegen anderen. Ik kan natuurlijk ook heel mooi zeggen, kijk de Bijbel, die Bijbel laat zien wat je wel en niet mag. Dus dat kan ik natuurlijk ook heel mooi gaan vertellen hier. Maar als ik het zelf niet doe, ja, misschien doe ik het in het verborgen, ja. Maar dat doe ik niet hoor. Maar goed, we zijn allemaal mensen die zondigen. Maar niet omdat ik ga niet leren en het zelf niet doen. Dat zou u niet accepteren, toch? Nee. Ik hoop tenminste van niet, ja. Nee, tuurlijk niet. En dat was daar dus het geval. Dat is in feite religie. Zeggen hoe het moet, maar het zelf niet doen. Leren anderen, maar eigenlijk jezelf niet leren. Met voorbereidende studies ook. Ja, ik vind het heerlijk, omdat ik word daardoor geleerd. Voordat ik anderen leer, leer ik eerst mezelf. Ja. En dat moet dan ook in praktijk zijn. En dan die predik dat men niet stelen zal. Steelt gij? Steelt gij? Nou kijk, je hebt een paar teksten hier in Ezechiël. Dan zie je 22 vers 27. Je mag niet stelen, maar wat gebeurt er? Haar vorsten, de oogsten van het volk Israël, zijn in het midden van Israël als wolven. Die een roof roven. Om bloed te vergieten en om zielen te verderven. Opdat zij gierigheid zouden plegen. En in Micha 3, vers 11. Haar hoofd, de rechten. Dus de oversten. Die doen de rechtspraak. Wat? Dat gebeurde. Om geschenken. Ja, en haar priesters leren om loon. Is dat stelen of niet? En haar profeten waarzeggen om geld. En nog steunen ze op de Heer en ze zeggen, is de Heer niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen. Dat is wat in de hoofden, ja, ons overkomt geen kwaad. Maar ze zijn compleet verkeerd bezig. Nou, en dan zie je dus, die niet stelen zal, steelt gij. Die zegt dat men geen overspel doen zal. Doet gij overspel? Met andere woorden, ja, dat gebeurt. Nou, denk maar aan de schandalen in de kerk. Die soms hoort, ja. Nou, dat is toch niet niks wat er allemaal, hè, op het gebied van seksualiteit ook allemaal, in dit geval de katholieke kerk, maar het gebeurt natuurlijk niet alleen daar, wat er allemaal gebeurt. Dus je leert dat het niet mag, en je doet het ook, die religieuze mens dus, doet het ook zelf. Die, kijk, van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige, wat bedoelt hij daar dan mee? Die van de afgoden een gruwel hebt, dat hebben ze. Er is maar één God. Weet je wie dat ook zegt? Islam zegt dat ook. Dat is ook een mono-godsdienst. En dat wil niet zeggen dat je gelijk hebt. Ja? Dat hebben ze ook niet. Maar ze hebben een gruwel van afgoderij. Dus buiten. Dus ja, wij hebben één God. Dat is de God van het volk Israël. Die ons al die beloftes gedaan heeft. De tempel en zo. Dus ja. En ze gruwen van de afgoden. Ja, in principe wel. Maar we zien wat in de geschiedenis gebeurd is. Met Israël. En dan zegt hij, berooft gij het heilige. Nou, als je het ergens kan lezen, die Malachi. In Malachi 1 vers 6 staat, een zoon zal de vader eren. En een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader, waar is mijn heer? En ben ik een heer, waar is mijn vrezen? Zegt de Heer de Heerscharen tot u. O priesters, verachten ze mijns naams. Maar gij zegt, waarmee verachten wij uw naam? Hoezo, wij doen toch de offers en alles? Wij doen toch de tempeldienst? Wat doen wij dan verkeerd? Dan zegt God, gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood. En gij zegt, waarmee verontreinigen wij u? Daarmede dat gij zegt, des Heren tafel is verachtelijk, want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, nou, wat moet je doen met offeren? Een volmaakt lam, toch? En als die blind is, is het niet volmaakt. Maar ja, weet je, een volmaakt lam, ja, ik bedoel, dat brengt niet veel op, toch? Weet je wat? Dat ga ik offeren. Want ja, een volmaakt lam van mijn eigen bezit aan de Heren geven, ja, dat is natuurlijk veel meer waard. Weet je wat? Het is ook een lam, het is blind, dan geef je dat aan hem. Dat is beroven. Dat is het heilige beroven. Dat gebeurde, ja. En niet alleen blind, het is bij u niet kwaad. Als gij wat kreupels of wat kranks hebt. Dus blinde, kreupelen, zieke dieren, die werden aan de Heer geofferd. En dan zegt hij, zou je dat ook aan je vorst doen? Aan de koning? Dat doen wij toch ook niet? Als het even Alexander komt. Dan ga je vergelijken maar. Dan geef je ook niet iets wat... Er wordt een loper uitgerold. De straten worden geveegd. Alles wat netjes. En de mensen geven nooit iets wat stinkt. Of wat lelijk uitziet. Ze geven het beste. En Israël geeft het aan hun God. Geeft dat wel. Niet het beste, maar tegenovergestelde. Dat is het beroven van het heilige. Ja, en zij zien het niet als kwaad. He, zal die vorst, zal die een gevallen hebben? Zal hij uw aangezicht opnemen? Zegt hij? Nee. Nou ja, ik heb hier nog een paar teksten. En ze verloofden hem ook in de tiende en het hefoffer. Dus ze waren compleet... Ze stelden zichzelf op de eerste plaats en God werd gewoon op de tweede plaats gezet. En beroofden van het heilige. Niet volste wet, niet het beste geven. Maar wat wij toch wel... Waar we geen last van hebben, dat geven aan de Heer. Nee. En dan, die op de wet roemt. Onteert gij God door de overtreding der wet. Dus we roemen op de wet. Wij hebben de wet. En wij doen de wet. En dan zegt hij tegen de Jood, onteert gij God door de overtreding der wet. Want de naam Gods wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen gelijk geschreven. Nou, ik heb het hier ook staan. 2 Samuel 12 vers 14, dat is het koning David. Wat heeft hij al niet gedaan? Hij was een groot koning. Maar hij heeft hier ja, echt gruwelijke zonde gedaan door overspel met Batseba en Uria, heet hij toch? Zeg ik het goed, zijn naam? Ja, van Batseba. De dood in te sturen. Moord en overspel. En dan zegt Nathan, die profeet, tegen hem, toen hij dat tegen David zei. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heren grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is dood sterven. Dus ja, je ziet hier, door jouw gedrag, Israël, heb jij, en David is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, maar niet alleen David, het volk Israël heeft ook gehoreerd met afgoden. Als je het leest, zijn we ook hun kinderen door het vuur doen gaan. De vreselijkste dingen zijn gebeurd. Daardoor hebben ze de naam van God gelast. Waarom? Omdat zij hadden de wet, met alle rechten en die we waren volmaakt. En ze hebben het gewoon niet gedaan, als volk dan, hè? Als volk, we waren gelovigen. En God zegt dan ook, ja, wacht eventjes. Dat ik met jullie door ben gegaan, dat gaan we niet lezen, maar in Ezechiël 36 ziet het ook staan. Maar ik doe het vanwege mijn naam, ja. Die jullie wel gelasterd hebben, maar niet omdat jullie zo goed zijn, ga ik door. Maar ik zal mij aan de wereld openbaren. Ja, dat ik God ben. Het hangt niet van jullie af, maar van mij, ja. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn heilige naam die gij ontheiligd hebt. Ik ben de Heere. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben. Maar de naam van God, dat kun ook bij ons, ja. Paulus zegt ook tegen ons. He, de dienstknechten, 1 Timotheus 6 vers 1. Die kunnen de naam van God lasteren, hoor. Dan hoef je niet bij een gelovige baas te werken. Maar jij kan als dienstknecht, en ik werk voor mezelf, maar ook bij klanten, kan ik heel duidelijk de naam van God lasteren, hoor. Ja, door dingen te beloven en het niet te doen. Ja, en dan heb ik verteld over het evangelie. Nou ja, dat legt helemaal geen last. Maar dan kijken de mensen natuurlijk helemaal naar jou. En dat is ook als je een dienstknecht bent. Ja, hij zegt tegen hun, ja, je moet je dus de Heere alle eer waardig achter. Want als je dat niet doet, dan wordt de naam van God en de leer gelasterd. Want de leer leert namelijk dat wij hebben respect voor de overheden en voor degene die boven ons staan. Dus iemand die zegt, ik heb geen baas. Dat is niet waar. Je hebt een Heer die boven je staat. En dat kan je zeggen, omdat je weet, dit land is verdeeld, of deze wereld is verdeeld in autoriteiten en overheden. En degene die een bepaalde positie heeft, die moet zijn positie kennen. En als je onder iemand staat, dan sta je onder hem en dan respecteer je hem. Wij weten dat omdat wij ook God kennen als de hoogste autoriteit. En hem ook respecteren. En zo hoort het en zo wil God dat. Doen we dat niet, dan lasten we de naam van God. En dan zie je ook in Titus 2 vers 5 bijvoorbeeld. Dan gaat het over de vrouwen. Maagd te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn. Haar eigen man onderdanig te zijn. En als je dat doet, dan versier je de leer. Maar als je het niet doet, dan laster je het woord van God. Dus we kunnen inderdaad, oké, we kijken naar Israël. Ja, maar wij kunnen ook heel goed door ons gedrag de naam van God lasteren. Sta af van de ongerechtigheid. Dat staat ook in die tekst hier. Sta af van de ongerechtigheid. Oké, Dus jouw doen en laten heeft net zoals met Israël, maar ook met ons leden van het lichaam van Christus, kunnen wij de naam van God eren of we kunnen hem lasteren. En dat is door jouw gedrag en door mijn gedrag. En ik hoop dat we daar allemaal goed, heel goed van bewust zijn dat dat het geval is. Dus ja, dat is dus een serieuze zaak, ja. Dus die goddeloze zaken zoals David bijvoorbeeld en het volk Israël gedaan heeft, maar ook wij kunnen dat doen, kunnen wij reden tot lastering van de naam van God geven. Nou, 25 tot en met 29. De besnijdenis is niet genoegzaam, staat erboven. Is niet genoeg. Want die teksten gaan in feite over, ook weer hierover, dat het gaat om het geloof en het gaat niet om de uitwendige dingen. Dat zijn uitvloeisels van jouw gelovig of ongelovig hart. Mensen kunnen ook, de religie, kunnen toch hele mooie dingen doen? Ja, maar wat is de motivatie? Om door God geaccepteerd te worden? Of er beter door te worden? Lees maar in die verse, stelen, dat is ook om beter te worden. Overspel, dat is begeerte, ja. Hebben. En noem het allemaal maar op. En dan gaat Paulus in die laatste verse, 25 tot en met 29, laten zien dat het om geloof, het inwendig geloof gaat. En niet om de uitwendige dingen. Kijk in vers 25. Want de besnijdenis is wel nut. Ja, wanneer is de besnijdenis nut? Als je de wet doet. Maar indien gij een overtreder van de wet zijt, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Dus Joods, de besnijdenis heeft alleen zin en nut als jij de wet doet. Wij weten nu dat Paulus zegt, de besnijdenis is wat? Is niks. Maar wij praten hier nog niet over de bedenende genade. Wij praten niet over redding. Hij praat hier om te laten zien dat ook die Jood, ook al heeft hij al die dingen, staat gewoon ook schuldig voor God. Hij moet niet op zijn afkomst vertrouwen. Hij moet geloven. En de besnijdenis is het teken van het verbond van God met Abraham. Kijk, A4'tje, Genesis 17 zelf. Gij zult het vlees uw vooruit besnijden. Dat moest Abraham doen. En dat zal er tot een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Dus de besnijdenis is een teken van het verbond van God met Abraham. En dat verbond was, gij zult een groot nageslacht zijn. Een vader van vele volken. Ja, dat was. En daardoor. En wat deed Abraham? Toen God dat zei, hij keek in de lucht en hij geloofde het. En dat geloof werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Zie je het? Geloof. Dat werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Maar als je in Romeinen 4 vers 11 kijkt, staat eronder, zie je dat Paulus zegt, dat Abraham heeft het teken van de besnijdenis. Zie je, de besnijdenis is dus echt een teken. En we weten, voor wie zijn de tekenen? Voor Israël, hè? Kijk, ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de vooruit was toegerekend. Dus Abraham heeft het teken van de besnijdenis ontvangen toen hij geloofde. Dus Abraham geloofde God op zijn woord. En toen werd hij besneden. Als Abraham niet geloofd had, was hij niet besneden. Ja, maar Abraham geloofde God. Dus Paulus zegt, hey, het is het teken van de besnijdenis. Nou, waarom is het een teken van de besnijdenis? Dat was een teken van het verbond tussen, dus van dat verbond. Dan moet je weten wat verbond dat is, dat zei ik net. Maar het is tegelijkertijd ook een teken van de rechtvaardigheid door geloof. Want Abraham geloofde God. En als hij niet had geloofd, had hij die besnijdenis niet ontvangen. Dus ja. Dus dan denk je, dus Abraham plus de besnijdenis, dat is een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs. Maar kijk, naar Abraham zijn toch ook mensen besneden? Maar dan is het andersom. Want je wordt na 8 dagen besneden. Nou, kan een kind geloven dan? Nee. Dus je krijgt dan, nu naar Abraham is het andersom. Dus elke Jood die wordt besneden. Maar let op, er hoort wel geloof bij. Maar je kan niet zeggen, de kind van 8 is besneden. Hij is gerechtvaardigd door het geloof. Zoals bij Abraham. Nee. Dan moet je eerst geloven en dan ben je besneden. Nu is het andersom. En dat laatste aspect is dus, vergeten we Israël. Niet allemaal, maar de grote minderheid. Wij zijn besneden, net zoals veel gelovigen nu ook zeggen. Ja, ik ben gedoopt. Ik ben gedoopt. Ja, als je leest wat Luther over de doop zegt. Als je gedoopt bent, ben je gered. Dan hebben we het over de kinderdoop. Nou, Hans gaat met de conferentie praten is zijn onderwerp, staat de kinderdoop in Gods woord? Nee, dat staat het niet. Nee. Dus maar mensen vertrouwen daar wel op. Ze zeggen, nou, ik ben gedoopt, dus ik ben gered. Nee, dat is eigenlijk vergelijkbaar. Dus met de besnijding precies hetzelfde. Maar let op, hè. Nee, je moet besneden. Maar ze moeten natuurlijk wel geloven daarna. Dit zijn kleine kindertjes. Maar wat kreeg je? Ik ben besneden. We hebben de tempel, we hebben de wet. En ik doe de dingen. En ik kan erop rusten. Dat zijn die uitwendige dingen. Ik ben ook besneden. Dat is een teken van... Het is een teken van God met zijn verbond met Abraham. Dus ik zit in dat verbond. Ik ben van zijn volk. Ja, wacht even, zegt Paulus. Ja, maar als jij overtreden van de wet bent, dan heeft het geen enkele zin. Dan ga je gewoon verloren. En dat heeft Israël, dus de wet, besneden. Maar het is plus het geloof en dat werd eigenlijk vergeten. Maar voor de wereld geldt dan natuurlijk wel dat jij, voor de wereld, voor de buitenwereld, oké, hij is besneden. Dat betekent dus dat jij de wet moet doen. Dus dan mag je ook van de Jood verwachten dat hij gelooft in God en dat hij de wet houdt. Nou, dan weet je gelijk dat het probleem onmiddellijk aangetoond is. Want Israël heeft dat dus verzaakt. En dat is Paulus hier aan het aantonen. Kijk, Colossenzen 2 vers 11 over ons. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Wij zijn besneden met een besnijdenis. Dat is ook een inwendige besnijdenis. Namelijk van het hart. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. En dus de besnijdenis van Christus was aan het kruis, is daar gestorven, ja. Dus als je spreekt over de besnijdenis, oké, wij zijn besneden met de besnijdenis. Geestelijke besnijdenis. En wat is onze verzegeling van de rechtvaardiging door het geloof? Niet de besnijdenis, die fysieke besnijdenis. Efeze 1 vers 13. Wij hebben ontvangen de Heilige Geest, toch? Dat is onze verzegeling van de rechtvaardigheid door het geloof. Bij Abraham was dat de besnijdenis. Dus ja. En daarom zegt Paulus nu, Filippenzen 3 vers 3, wij zijn de besnijdenis. Wie? Wij die God niet in het vlees, maar in de geest dienen. Zie je, dan gaat het weer naar het hart toe. Dus ja, als je kijkt naar 26 en 27, ga het nu afmaken. Dus hij zegt, ja, dus de besnijdenis is vooruit geworden. Nou, hypothetisch gesteld, stel je voor, als de vooruit de rechten van de wet zou bewaren. Als een vooruit de heiden de wet doet. Ja? Zal dan niet zijn vooruit tot een besnijdenis gerekend worden? Dat is weer zo'n vraag. Dan zeg je het antwoord. Ja. Want hij doet dan wat die Jood met zijn besnijdenis had moeten doen. Die doet het niet. En de heiden die niet besnijdenis maar het wel doet. Ja, daar gaat het toch om. Het gaat erom je hart dat je het doet. En zal de vooruit die uit... En je zou bijvoorbeeld aan Cornelius kunnen denken. Die was niet gered. Maar toen de tijd, later wel. Maar die heeft natuurlijk veel dingen gedaan. In overeenstemming met het programma van God. Nou, je weet wat Cornelis, hè, wat er gebeurd is. Maar kijk, en zal de vooruit die uit de natuur is, hè, van geboorte, ben je een heide geboren. Als zij de wet volbrengt, kijk, zal die dan jou niet oordelen die de letteren besnijdt en overtreden van de wet zijt? Ja, natuurlijk. Een Jood, een heide die niet besneden is en die dan wel de wet houdt. En de Jood die besneden is en het niet doet, dan is die heide is gerecht om die Jood te oordelen dat hij de wet niet houdt. Natuurlijk. En hij is wel rechtvaardig bezig. Dus met andere woorden, niet dat het allemaal gebeurt, maar het is hypothetisch, maar het gebeurt. Hij zegt dan, kijk, want, en dan gaat hij zeggen, want, die is niet een Jood die het in het openbaar is, dus dat is het uitwendige, ik ben fysiek besneden. En zo dacht de Jood natuurlijk wel, ik ben besneden, ik ben een Jood. Ja, fysiek, afkomst, besneden, uit de stam van die en die, je bent een Jood, dat klopt, dat ben je, inderdaad, je bent een Jood. Maar let op. Maar daar gaat het niet om. Nog die is de besnijdenis die niet openbaar is. Maar de ware Jood, dat zegt dus tegen de Jood, hè? Want sommigen vergeestelijken dit. Die zeggen, ja, zie je, wij zijn het geestelijk Israël. Nee. Die is een Jood die in het verborgen is. Wat is nou de ware Jood? Nou, dat is degene, kijk, de besnijdenis van het hart in de geest. Niet in de letterlijke besnijdenis. Wie is lof is niet uit mensen, maar uit God. De Joden roemden natuurlijk in, nou, vers 17. 18, 19, 20, 21. Daar roemde zij in. Maar dat is niet de lof uit God. De besnijdenis van het hart. In de geest. Niet in de letter is de besnijdenis. Dus de wet kan het zeggen. Je moet besneden worden. Maar als je geen geloof hebt. Is je besnijdenis niks. En je ziet ook in Matthäus 3. Hè, de weet van de Johannes de Doper. Hè, dat hij zegt. Ik kan ook uit deze stenen Abraham kinderen verwekken. Kan God. Dus jullie komen wel. Ja, wij zijn besneden. In Johannes 8 zeggen ze toch ook, wij hebben Abraham als vader. En God is onze vader. Het staat hier allemaal, maar ik ga daar niet voor lezen. God is onze vader. Maar wat zegt de Heer Jezus later? De duivel is jullie vader. Dat met andere woorden, wat zegt hij daar? Jullie zijn besneden, maar ongelovig, Israël. Want, Paulus zegt ook in Romeinen 9 vers 6, niet allen uit Israël zijn Israël. Niet iedereen uit het volk Israël is een ware Israëliet, een ware Jood. En daarom zegt de Heer Jezus ook, ik ben de ware wijnstok. Ik ben het ware Israël. Wie in mij is, is de ware Jood. Ja, absoluut. En dat is iemand die gelooft God op zijn woord. En de ware Jood, dat had toen geweest, die Christus als de Messias had aangenomen. Want die heeft namelijk geloofd en die roemde niet in zijn besnijdenis, maar in het geloof. Dus ja, let op hè, God die wil aanbidding en dat is het probleem met Israël. Niet alle uit Israël zijn Israël. Velen hebben niet geloofd. En daarom is die grote verdrukking. Dan worden ze gezuiverd, de gelovigen en ongelovigen. Maar kijk, God wil aanbidding uit het hart. In Deuteronomium zie je die teksten daar staan, dat hij wil dat, wat eist hij? Dat je in zijn wegen wandelt en dat je hem lief hebt. De wet gehoorzamen, dat kan je uit liefde doen of ik moet het doen om het te verdienen. Nu ook, waardoor wil je dienen, Heren dienen? Nou, niet om iets te krijgen hoor, maar uit liefde voor hem en dankbaarheid. Vrije wil. Maar hij wil dat wij de Heren dienen, Israël, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat is wat God wil. Aanbidding vanuit het hart. En de rechtvaardiging is dus bij Abraham voor de besnijdenis. Dit is de laatste tekst onderaan. Romeinen 4 zelf. Hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen, Abraham, tot de zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Die hem in de vooruit was toegerekend. Opdat hij een vader zou zijn van allen. Waarom staat het daar? Dat zegt Paulus, hè? Dat wisten ze toen allemaal niet. Kijk, en een vader van de besnijdenis, degene namelijk die niet alleen de besnijdenis zijn, maar ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de vooruit zijn. Je hebt nu in deze tijd, Joden, nou die worden gewoon nog steeds besneden. Ik heb begrepen dat Amerikanen ook vanwege medische redenen ook heel veel besneden worden. Maar het heeft allemaal niks met de Bijbel te maken. De Jood ook niet. Hij zal het nu laten doen, dat gebeurt zeker. Maar het hoeft niet. Vanuit de Bijbel. Maar wij gaan terug naar Abraham, toch? Waarom? Omdat Abraham werd besneden. Nee, hij werd eerst werd hij gerechtvaardigd door het geloof. Dus hoe wordt het mee? Dat is duidelijk de les die Paulus gaat leren. Dat de rechtvaardiging voor ieder mens, ook voor de Jood, is uit het geloof. Want Abraham kreeg de besnijdenis, het teken pas nadat hij geloofd had. Nadat hij gerechtvaardigd was. En daarom is Abraham de vader van alle mensen die geloven. Abraham geloofde God toen hij dat zei. En hij had nog geen kinderen. Maar hij geloofde het. En toen werd hij gerechtvaardigd. En daarna werd hij was besneden. Dus ook Jood, ook jij, denk eraan. Je kan besneden zijn, maar het gaat om geloof. Anders heb je niks aan je besnijdenis. En daarom is Abraham, ja voor de moslims is hij ook een vader. Maar Abraham, het is Abraham, Isaac en Jacob. Maar vader Abraham. Denk niet aan die zanger. Maar Abraham is dus de vader ook van jullie en van mij. Dat wil zeggen, God is mijn vader. Maar in die zin geestelijk, namelijk, hij is een voorbeeld van iemand die door het geloof gerechtvaardigd is. Dus hij is een geestelijk vader van een ieder die gelooft. En daar zit hem deze opdeling de genade, is dat zo? Maar straks, zometeen voor de Jood. Oké, wij moeten besneden zijn een Jood. En als hij gelooft, dan zal hij zich laten dopen. Maar het gaat in essentie allemaal terug. De rechtvaardiging is alleen door het geloof en niets anders. Niet door de uitwendige dingen en door wat je doet. Dus dat laat Romeinen 17 vers 2 vers 7 tot en met 29 zien. Dat de religie en de rituelen en al die inzettingen niemand kan redden. Alleen geloof met het hart kan dat. Nou, oké, wij hebben geloofd in het evangelie. En vanaf dat moment werd ons dat geloof, maar dan moet je wordt nu alleen gerechtvaardigd door het geloof, door het evangelie van onze behouders, zoals Paulus dat leert. En dan rekent hij jou de rechtvaardigheid dat toe. Net zoals met Abraham. En dan is die verzegeling, nou niet de besnijdenis gelukkig, ja, maar de Heilige Geest. Door welke wij verzegeld zijn tot de dag der verlossing. Nou, dan zie je. Dit is dus ook helemaal door Paulus gefileerd, zeg maar. Het is in de rechtbank. En iedereen wordt schuldig verklaard door de aanklager. Die staat schuldig, de heiden staat schuldig, de goede heiden, de slechte heiden, de religieuze mens, de humanist, de religieuze jood. Allemaal staan ze schuldig. En dan kom je natuurlijk bij de genade uit. Vader, wil u danken. Dank u voor uw woord der genade. Dank u voor de boodschap. Dank u dat u van ons houdt. En voor deze geweldige woorden van apostel Paulus, vader. Dank u wel. In Christus naam, onze Heer en Heiland. Amen.